Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Welkom bij deze podcast. Vandaag gaan we het hebben over emoties en rouw bij kinderen. En ik zit aan tafel met Leoniek van der Marel. Heel fijn dat jij bij ons wil aanschuiven. En ik kan jou gaan voorstellen, maar ik denk dat jij dat veel beter zelf kan. En mijn ex-collega kindbehartiger zeg ik dan toch ook even. Ik ben altijd heel blij. Jij bent in het vroege tijdperk van de kindbehartiger ben je ook nog kindbehartiger geweest. En nu met heel veel mooie andere dingen bezig. Dus ik ga vragen of jij je kan voorstellen.
Ja, nou ja, en nog steeds een heel warm hart voor de kindbehartiger. Ik noem jullie altijd, want ik denk dat ik wou bijna we zeggen.
Ja,
maar
we,
dat
jullie
zulk mooi werk doen. Ja, maar zo voelt het wel. Nou goed, ik ben dus Leoniek. En ik denk dat ik al ruim 20 jaar in het vak van rouw en verlies zit. En ben begonnen als kindertherapeut voor kinderen met verlies door de dood. Ja, en dan komt daar vanzelf scheiding bij en ziekte en levend verlies. En dan komen ook de volwassenen voorbij. En nu, 20 jaar later, denk ik wel eens, je kan me weinig nog vragen over rouw waar ik geen antwoord op weet.
Mooi, hè? Maar dat mag je ook wel. Mag je ook wel hebben na al die jaren.
Ja, en ik heb natuurlijk ook een paar boeken over geschreven. En goed, filmportretten maak ik van jonge mensen die weten dat ze doodgaan. En ik heb natuurlijk mijn online rouwverwerkingsprogramma gemaakt, Lutografie. Voor rouw door dood, maar ook rouw door scheiding. Dus dat genoeg ontwikkeld. En
je staat niet stil.
Blij dat het kan. Nee, zeker niet.
En jouw boek, Kinderen in Spagaat, dat is zo'n mooi boek wat over het stukje rouw en verlies bij kinderen gaat. Ik heb bij jou ook de training gevolgd, rouw en verlies, bij de SAU. Het was heel erg leuk om dat ook mee te mogen maken. En als ik jou nou vraag, als we het nou hebben over rouw en dan vooral bij kinderen, wat kan je daarover zeggen?
Als je me zo gaat laten beginnen, dan zit
dan,
hier over drie
dan
uur
ga
nog.
Je los, hè? Ja, dan ga je los. Dan ga ik het anders vragen. Wat is rouw bij kinderen? Wat is dat voor jou?
Ja, dat is mooi. Ik denk dat rouw bij kinderen vooral gaat over hoe zij het verlies ervaren. En we zeggen altijd kinderen rouw anders dan volwassenen, maar dat vind ik niet helemaal kloppen. Mm. Want de gevoelens die ze ervaren zijn hetzelfde. Alleen de manier waarop ze mee omgaan is echt heel anders. En dan denk ik wel, daar kunnen wij als volwassenen heel veel van leren. Want kinderen zijn heel puur.
Ja.
En die kunnen heel goed schakelen tussen wat er nu is. En het kan nu gewoon echt superleuk zijn. En over 5 minuten kan er iets gebeuren waardoor ze heel verdrietig zijn en weer worden geconfronteerd met die rouw. Maar dan weer 5 minuten later kan dat weer weg zijn. En ik denk dat wij volwassenen veel meer dingen eromheen erbij halen.
Ja. Kan het zijn dat volwassenen ook wat meer in hun ratio gaan zitten soms? En bij kinderen dat meer puur het gevoel komt op en je reageert daarop?
Ja, precies. En het is leuk dat je dat zegt. Want dat maakt dus ook waarom het zo belangrijk is hoe volwassenen omgaan met die kinderen in rouw. Mm. Want die kunnen dus dat kind op een heel ander pad brengen. Waardoor die rouw ook kan stagneren of niet lekker tot uiting kan komen. Juist door die ratio van die volwassenen.
Ja, wat mooi. Ja, wat een mooi. En zie je daarin nog een verschil als je het hebt over rouw bij overlijden en rouw bij scheiding?
Ja, daar zie ik een heel groot verschil tussen. En we hebben vooropgesteld dat we natuurlijk nooit doen aan leedconcurrentie. Laat dat duidelijk zijn. Nee. Maar mijn hart gaat uit naar kinderen van gescheiden ouders. Omdat, kijk, als je, laten we even zeggen dat een vader of een moeder doodgaat. Mm-hmm. Niks dan goeds over je vader of je moeder. Mm-hmm. Maar jij ervaart, als kind ervaar jij gemis. Je mist die dode papa of die dode mama. Nog los van het feit dat de vader of moeder die nog leeft er ook even niet meer is. Maar als we kijken, als je ouders gaan scheiden, mis je dezelfde persoon. Alleen daar is vaak geen goed woord meer voor over. En wauw, dan ervaar je echt een zesdubbel verlies. Want je kan niet eens met je liefde voor die andere ouder kan je niet eens meer uiten. Nee. Dus er wordt een stuk van jou toegedekt als kind, wat absoluut niet toegedekt mag worden. En dat maakt rouw om een scheiding voor kinderen veel, ik zou toch willen zeggen, veel moeilijker om te verwerken dan rouw om een persoon die dood is. Want daar staat ook iedereen voor klaar, hè? Oh, jouw vader is dood. Ja. Kom hier, weet je wel. Bijna alle armen gaan open om een kind op te vangen. Maar als ouders gaan scheiden, dat is mondjesmaat. Ja. En dan is het toch veel meer, maar je moet wel begrijpen hoe moeilijk dit is voor je moeder, hè? Ja. Of je moet toch wel... Nou, kinderen moeten dan opeens heel veel.
Ja, dus ze hebben ook te maken met die ouders, die minder beschikbare ouders, of emotioneel minder beschikbare ouders. Kan natuurlijk bij overlijden ook gebeuren. Ja. Alleen zit er meer een oordeel omheen, als ik het zo hoor. Hè? Want het is je ex-partner, het is iemand waar je niet meer mee samen wil zijn. Ja, dus er kan een andere dynamiek omheen zitten.
Andere dynamiek. En dat dus... Tuurlijk, de ouder is minder beschikbaar, maar in je hart mag die ouder niet eens meer zijn. Omdat er heel veel nare dingen over gezegd worden.
Ja, en dat zie je vooral als die scheiding complexer wordt. Hè? Als die scheiding harmonieus verloopt, kan dat nog oké verlopen soms. Hè? Maar zeker als die scheiding complex is. En als we dat dan ook nog over ouderverstoting, ouderonthechting hebben. Ja. Dan herken je dit helemaal terug.
Ja. Nou, weet je, ik heb wel kinderen in mijn praktijk die inderdaad in een harmonieuze scheiding zitten. En dan nog gebeurt er van alles. Hè? Want die loyaliteit staat altijd onder druk. Ja. Maar dan zie ik wel dat kinderen na een sessie of 4, 5... die kunnen dat dan weer prima zelf oppakken verder. Ja. Omdat die ouders alle twee beschikbaar zijn. En omdat het mag. Ze mogen van hun ouders houden. Maar zodra er conflict, scheiding ontstaat, of hoe je het ook wilt noemen, Dan is het eigenlijk de begeleiding oeverloos. Ik bedoel, er komt geen einde aan. Mm. Zolang die ouders het samen niet oplossen.
Nee, dat zuurstofmasker van die ouders zelf die ze op moeten zetten om voor zichzelf te gaan zorgen. Ja. Wat ik soms ook wel zie bij ouders, hè, dat ouders soms de dingen al van tevoren regelen. Hè, die scheidingsmelding, ze maken de afspraken, ze akkeren eigenlijk alles door. En zitten in hun proces soms ook echt verder dan waar kinderen soms zitten. Dat kinderen dan nog dat hele rouwproces eigenlijk moeten doorlopen in het besef van, oh, wacht even, mijn ouders zijn uit elkaar. En dat ouders soms verrast zijn door de reacties die kinderen dan afgeven. Zie je dat ook terug? Dat die processen ook niet parallel hoeven te lopen?
Ik weet niet. Ik merk niet zozeer dat ouders misschien verrast zijn op het moment dat zij dan die scheidingsmelding doen. Mm. Maar wel dat het hun misschien niet zo goed uitkomt. En dat bedoel ik niet negatief, hoor. Zo klinkt het nu een beetje. Maar zij zijn al een stap verder en dan worden ze geconfronteerd met de rouw van hun kind. Mm. En dat brengt ze zelf ook weer terug.
Naar stappen terug.
En daar waren ze nou net aan voorbij geworsteld. Hè? Jij noemde het ook zo mooi doorakkeren. Ja. Dat heet niet voor niks akkeren.
Nee.
En opeens worden ze weer teruggezet in die woestijn of in die woesternij. En dan moeten ze er voor hun kind gaan zijn en dan worden ze weer geconfronteerd met hun eigen pijn. Dus daar gebeurt wel iets ingewikkelds.
Ja, dat is
ik vind dat wel, wat je ziet bij kinderen van gescheiden ouders, er zit ook veel schuldgevoel bij de ouders. Mm-hmm. Maakt niet uit wie het initiatief toonde. Alle twee voelen zich schuldig, want dit wilden ze hun kind nooit aandoen. Nee. En toch doen ze het hun kind aan. Hè. Je kan het nu niet zien, maar ik maak van die quotebewegingen. En dat maakt het ook al moeilijker om er voor je kind te zijn. Want je wordt constant ook geconfronteerd met je eigen schuldgevoel. Ja. En dan krijg je natuurlijk al heel gauw, ja, kind, als het aan mij had gelegen, was het niet gebeurd. Mm-hmm. Weet je wel, dus dan om maar weg te blijven bij dat, oh, hier heb ik ook een aandeel in.
Ja.
En het zou toch zoveel mooier zijn als je als ouder zou kunnen zeggen, ik vind dit vreselijk voor je. Waar jij in terecht bent gekomen door onze acties. Ja. En het maakt niet uit wie hier schuldig is, als er al schuldig is aan te wijzen. Maar dit is wel waar jij mee te dealen hebt.
Ja.
Maar om daarvan weg te blijven.
En te reflecteren, dus op jezelf en je eigen aandeel te zien. En dat is misschien, als we het even kijken naar rouwreacties, hè, dan zie je ook, wat ik bij ouders ook wel tegenkom, is zeker als de scheiding wat complexer is gegaan, dat ze veel boosheid tonen. Hè? Maar dat is vaak het topje van die ijsberg, die strijd. Daaronder zitten natuurlijk allerlei emoties aan teleurstelling, aan onmacht, aan verdriet. En wat je bij kinderen ziet, is dat het niet altijd alleen maar boosheid is. Kinderen uiten zich op hele andere manieren. Wat kun jij daarover zeggen als je kijkt naar rouwreacties bij kinderen?
Ja. Nou, natuurlijk hebben we ook sowieso de psychosomatische reacties. Hè, dat een kind kan gaan reageren met buikpijn, slaapproblemen, weer bedplassen, regressie, teruggaan naar momenten dat alles nog veilig was. Je ziet heel veel lichamelijke reacties. Maar naast emotionele reacties van boosheid zie je bijvoorbeeld ook concentratieverlies. Er gebeurt nog niet wat in het hoofdje van zo'n kind. Maar dat kan ook zijn dat een kind juist heel stil gaat worden. Of juist heel erg druk wordt. Of ontzettend zijn best gaat doen. Eigenlijk zeg ik al tegen ouders, let op alle signalen waarvan het kind significant ander gedrag vertoont dan voorheen. Ja. Dat moet te denken geven. Daar zou je op in moeten gaan.
Ja, precies.
Want die boosheid, we verwachten dat ook een beetje. Want ja, papa en mama gaan scheiden, je zal wel boos zijn.
Ja, boos
en natuurlijk verdrietig. Ja, precies. Maar als die twee reacties dan niet komen, dan is het net, oh nou nee, het gaat heel goed met hem hoor. Want hij is niet boos en is niet verdrietig. Nee, maar wat is die wel? welke reacties zie je wel? En dat zit dus in dat soort reacties. Dus let vooral op wat anders is.
Ja, wat anders is, hè? Ja, ja. 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 Ja, dat is een belangrijke boodschap, denk ik ook wel. Van wat is anders daarin dan wat ze er voorheen doen? Wat is opvallend gedrag? En dat je ook achter dat gedrag eigenlijk kunt kijken. Hè? Ja. Want sommige kinderen hebben een bepaald temperament, een bepaald karakter waar ze altijd op dat soort dingen reageren. Ik vraag ook wel eens aan ouders, hoe reageren kinderen überhaupt op veranderingen? Hoe is dat in het verleden gegaan? Hoe is het op andere momenten gegaan? Dus daar kun je natuurlijk ook goed naar kijken. Maar wat is inderdaad significant anders?
Inderdaad. Ja.
En kan dat ook nog afhangen van de fase waarin je binnen de scheiding zit? Hey, rondom de scheidingsmelding, dat is even een fase. Maar ook als je bijvoorbeeld al wat verder gevorderd bent in je scheidingsproces en de dingen afgewikkeld hebt, zie je dan ook nog wel dat kinderen daarin kunnen verschillen in hoe ze rouwen in die verschillende fases?
Nou, absoluut. Want zeker in het begin is er natuurlijk heel veel onduidelijkheid. Dus we zeggen altijd, alles wat je kan begrijpen, daar kan je mee door. En ook kinderen hebben informatie nodig. Dat is natuurlijk in een scheidingssituatie weer heel lastig. Want nou, stel even de harmonieuze scheiding. Je komt er alle twee achter, nou ja, weet je, de koek is op, hè, de bekende teksten. Hoe ga je dat aan je kind uitleggen? Kan je nou echt aan je kind uitleggen dat je kunt stoppen met van elkaar te houden? Of dat je op een andere manier van elkaar houdt? Dus die is al heel lastig. Neem het geval dat er een ander in het spel is. Weet je, wat ga je kind erover vertellen? Ja, mama heeft al 3 jaar een vriend, terwijl ze hier bij ons aan tafel zat. Mm-hmm. Dat wil je niet naar je kind. Maar je kind heeft wel informatie nodig om het te kunnen snappen. Als ik kinderen bij mij in de praktijk heb en ik zeg, weet je waarom je ouders gescheiden zijn? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ze houden niet meer van elkaar. En dan vraag ik, hoe kan dat dan dat ze zijn gestopt met houden van... Ja, dat weet ik niet. En omdat ze het niet weten, geeft dat onzekerheid en angst voor de toekomst en angst voor wat dat met de liefde van de ouder naar hunzelf gaat doen. Ja. Ja. Dus daarom zeg ik, weet je, het is niet leuk om te zeggen, mama heeft al 3 jaar een vriend. Misschien hoef je dat 3 jaar niet te zeggen, maar vertel wel dat er een ander in het spel is. Ja. Alleen, probeer dat zo neutraal mogelijk te houden. Maar dat het kind wel gaat snappen, wat gebeurt hier nou?
Ja, dat is wel belangrijk. Hè? Vanuit dat kinderrechtenverdrag ook het recht op uitleg en informatie.
Mooi.
Ja, die blijf ik maar ook vanuit ons werk zo belangrijk vinden. Ja. Want ik maak dat ook mee in mijn praktijk als kindbehartiger. Zoveel kinderen die met zoveel vragen rondlopen, het niet snappen. Ja. En als ik dan kijk naar waar zij zitten in hun ontwikkeling of hun cognitieve schema. Ja, als je inderdaad een mooi voorbeeld wat jij zegt, op het moment dat je zegt, we houden niet meer van elkaar. Een kind heeft misschien het schema houden van nog niet zoals de volwassenen dat hebben. En die koppelt dat heel erg aan zichzelf. En dat kan natuurlijk ook weer een reactie uitlokken daarin.
Absoluut, ja. Dus dit is wat je dan vaak in het begin ziet. Mm-hmm. Dus dat moet eerst allemaal landen, weet je wel. Dus dan krijg je dat soort reacties. Dan met de verloop van tijd kan die boosheid gaan ontstaan. Ja, maar waarom moest papa dan? Of waarom moest mama? Nou, dan krijg je die boosheid. Dan ga je weer een tijdje verder. En dan zakt een kind er dieper in, om het zomaar te zeggen. Want dan zijn al die oppervlakkige dingen, die vallen weg. Want er komt ook een soort gewenning. Mm. En dan komt de rust om werkelijk te gaan voelen. Jeetje, ik heb dus de rest van mijn leven 2 ouders die niet meer bij elkaar wonen.
Ook de hoop die soms dan wegvalt dat ze weer bij elkaar komen. Ja.
Nou, die hoop die blijft altijd wel.
Ja, die blijft heel veel, zie ik ook hoor. Ja.
Ja, ik denk wel dat als je puber bent, dat je dan op een gegeven moment, misschien als je 15, 16 bent, je denkt, nou weet je, nee hoor, die moeten vooral niet meer bij elkaar komen. Maar zeker in die basisschoolleeftijd zie je dat. Ik had ook een keer een jongetje en er was ontzettend veel ruzie. En er kwam heel veel rust toen die uit elkaar gingen. En hij kwam bij mij in therapie en we waren, ik denk, 3/4 jaar verder. En ik vroeg hem een tekening te maken over hoe het vroeger was, wat hij nu het moeilijkst vond en hoe hij hoopte dat het toekomst werd. Nou, je voelt hem al komen. Mm-hmm. Hij hoopte dat mama en papa weer bij elkaar kwamen. Yeah. En ik deed natuurlijk net alsof ik gek was. En ik zei, oh ja. En goh, ja, er staat me zo bij dat mama en papa veel ruzie hadden. En toen zei hij, ja, maar dat ben ik al lang vergeten hoor. Mm-hmm. Ik wil gewoon dat ze weer bij elkaar komen. Dus die hoop, die blijft wel terugkomen, maar naarmate die tijd verstrijkt, komen kinderen wel in een dieper gevoel van missen. Ja. En ook die realisatie, dit is het dus. Altijd zal ik iemand missen. Ja. Als ik bij papa ben, mis ik mama. Ja. Als ik bij mama ben, mis ik papa.
En ook wel dat ze in hun omgeving, hè, vriendjes of vriendinnetjes. Ik heb daar nu ook een meisje in mijn praktijk die ook, hè, ja, ik zie bij andere kinderen om me heen die dat niet hebben, zie ik dan die ouders samen en die praten dan gezellig samen. Of die gaan dan samen met elkaar aan tafel eten. En ineens komt die confrontatie weer binnen met de scheiding. En ik bedoel, ik ben zelf ook kind van gescheiden ouders en ik kan zelf ook wel eens soms nog een moment hebben, terwijl dat al jaren geleden is, dat ik daar ineens mee geconfronteerd word en denk, ah, ja, wat had ik dat eigenlijk leuk gevonden als mijn ouders samen waren geweest. Ja, dus dat blijft iets wat je in je systeem meedraagt.
Ja. Kijk, en weet je, ik denk wel als je heel jong bent, dat is ook in mijn boek Kinderen in Spagaat gebleven, dat als je heel jong bent en je ouders scheiden en je weet niet beter, dan is dat gewoon jouw realiteit. Mm. En dan vergelijk je niet. En zeker niet ook weer daar in die basisschoolleeftijd, dat is gewoon jouw leven. Voor jou is het kennelijk, als je een gezin hebt, dan heb je dus een gezin met mama en je hebt een gezin met papa.
Ja.
En ook als je ouders gaan scheiden, ja, dan krijg je natuurlijk wel van, hé, bij hun wel. Maar ook ruzies die er geweest zijn. Heel veel kinderen groeien op in ruzie.
Ja.
Of in met iemand die een alcoholverslaving heeft of andere moeilijke dingen.
Ja.
Maar voor kinderen die daarin zitten, voor hun is dat hun leven. Ja. En wij zijn natuurlijk nu heel erg opgericht op veiligheid. En kinderen, natuurlijk, kind moet altijd veilig zijn, laat dat voorop staan. Maar wat is veiligheid? Want opgroeien tussen ruzie en de ouders, voor heel veel kinderen is dat normaal. Ik ben daar zelf ook niet groot geworden.
Mm.
Ik bedoel, voor mij was dat normaal. Er is dus veel spanning. Ik wil niet zeggen dat het leuk was, maar het was normaal.
Nee, dat was normaal, ja.
En dat hoor je ook in het boek Kinderen in Spagaat, of dat al die kinderen zeggen, ja, voor mij was het gewoon hoe het was. En pas toen het anders werd, toen merkte ik, wacht even, dat is dus helemaal niet normaal.
Nee, ja, dat ze het dan pas gaan voelen. Ja,
dat ze dat. En ik vind dat vind ik altijd een belangrijke boodschap, omdat wij als volwassenen kijken naar, we zien zo'n gezin, we zien dat daar veel spanningen zijn, we weten misschien allemaal dat daar een andere partner in speelt, en wij denken, ach god, dat kind. Maar dat hoeven dus niet te denken.
Nee.
Want voor het kind is dat normaal.
Ja, en dan zeggen wij ook altijd, dat is een belangrijke boodschap. Verplaats je in het normen- en waardekader van het gezin waar je mee te maken hebt. Hè? Dus dat je niet je eigen ideeën over wat daarin passend is. Dus dat je die omdraait.
Ja. Stel vragen.
Stel vragen. Wees nieuwsgierig. Waar zit het kind? Ben ik ook benieuwd. Zie jij ook nog een verschil in de manier hoe kinderen rouwen als je kijkt naar leeftijdsfase of ontwikkelingsfase? Hè? Dus de jonge kindjes.
Ja.
Daar zie je misschien meer die somatische en regressieverschijnselen. Maar ook als je het vergelijkt met wat ouder en pubers. Zie je daar nog een verschil?
Zeker, ja. Nou kijk, ik denk altijd kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen heel goed kwetsbaar zijn. Kunnen heel goed hun gevoel laten zien. Niet altijd, maar ik bedoel even als je vergelijkt in leeftijd.
Mm-hmm.
Dan heb je in die basisschoolleeftijd veel meer de kans dat je dat kan. Omdat je gewoon nog open staat. Je bent nog niet zo, ook nog niet door je peer group afgeserveerd. Dus dat is ook een groep waar je goed mee kan werken, vind ik altijd. Waar je goed het gesprek mee aan kan gaan. Tenminste, moet ik daar even in die basisschoolleeftijd een tussenverschil nog maken. Dat zijn kinderen boven de 6 à 7.
Mm.
Die snap ik, die kun je heel goed uitleggen wat er aan de hand is.
Ja, klopt.
En dan kan je ook goed met ze werken. Onder de 7 wordt dat veel lastiger. Moet je het nog steeds uitleggen. Maar je kan daar niet echt mee werken, omdat ze het niet echt begrijpen.
Zit gewoon anders in hun ontwikkeling, hè? Hun hersenontwikkeling. Precies, alles wat daarbij komt kijken. Ja.
En dan kom je in die puberteit en dan gebeurt een heel ander ding. Want die gaan alles relateren aan hun eigen leven. En aan hun eigen ontwikkeling. En als dan ouders gaan scheiden, denk ik, precies.
Ja.
Die zijn dat ook aan het zoeken. Hè? Waarom zijn we eigenlijk op aarde? Waarom ben ik op school? Waarom doe ik een opleiding?
Wat heb ik daar nou aan? Hoezo ben ik het hiermee eens of niet? Hè?
Ja. En hoezo zou ik een relatie starten? Ja, je gaat toch uit elkaar. Of erger nog, dat promiscuur gedrag, hè? Maar je hoeft dus helemaal niet één partner te hebben. Kan er best meerdere hebben.
Mm.
Weet je, want ja, dat is waar kinderen dan in opgroeien. Dus in die puberteit wordt die rouw wel anders ervaren en beleefd. En ook geuit.
Mm.
Dat is ook veel meer in het afzetgedrag.
Dus tegen ouders, hè?
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn ook boos op hun ouders. Maar die zullen het niet in hun hoofd halen om te zeggen, je bent stom en wat ben je voor... Nee. Maar een puber, daarentegen, dat is voor die puber een extra reden om zich af te gaan zetten. Ja. Dus je ziet er wel,
daarmee
isoleren ze zich. Ja, precies. Ja. Nou, leuk dat je, helemaal niet leuk dat je het zegt, maar dat wou ik dus precies zeggen. En daarmee isoleren ze zichzelf en maken ze het zichzelf extra lastig.
Ja, klopt. Ja, en dat is ook wel... Ik vind dat boeiend dat het inderdaad in die zin verschillend is, hè, met die leeftijdsfase. En dat je daar dus ook rekening mee moet houden. Maar dan ben ik ook wel benieuwd... Als je naar die leeftijdsfases kijkt, is er dan ook nog iets wat ouders daarin anders kunnen doen? Of hoe ze daarin op kunnen anticiperen met kinderen?
Ja, nou ik denk zeker al naar de puber toe moet zich heel goed realiseren dat een puber precies begrijpt wat er aan de hand is. En die wil daarin heel serieus en volwassen genomen worden.
Mm-hmm.
Dus je moet met die puber dat volwassen gesprek aangaan. Al is die puber 13, ga ook maar zeggen, we hebben er een zootje van gemaakt. We hebben dat niet goed gedaan. En dit is niet hoe relaties horen te gaan. Nee, je hoeft je puber niet te belasten. Ik bedoel, je gaat hem niet opzadelen met jouw ellende dat hij jou daarbij moet helpen. Maar je mag hem wel serieus betrekken bij wat er speelt. En dat is denk ik...
Veel meer gelijkwaardig, hè, dat gesprek juist. Wat jij zegt. Ja.
Ja, dat is significant anders dan met de kinderen in de basisschoolleeftijd.
Ja, hoe je daarop moet anticiperen als ouder. Ja. Jazeker. Ja.
Ja, zeker. En ook, weet je, ook je realiseren dat een puber al goed aan... Nou, alle kinderen voelen aan wat er gebeurt. Maar bij een puber, zeker als hij een vraag stelt, wimpel hem niet weg.
Nee.
Zeg niet, nee jongen, is helemaal niet belangrijk voor nu. Want dan ben je ze kwijt.
Dus neem een kind serieus en blijf in verbinding. Ga dat gesprek aan.
Ja.
He,
ja.
En wat me te binnen schiet even, is dat je ook nog wat ouders vaak ook wel de vraag stellen. Wat is nou scheidingsgerelateerd in hoe ze reageren? En wat is nou gerelateerd aan de ontwikkeling of aan het karakter van het kind?
Ja. Nou, mooi. Daar kan ik een heel makkelijk antwoord op. Daar is namelijk geen antwoord op.
Nee.
Want je weet het niet. Het ene moment kan bijvoorbeeld de enorme ontploffing kan te maken hebben met de scheiding.
Ja.
Maar een ander moment kan precies zo'nzelfde ontploffing te maken hebben met de puberteit, met de ontwikkeling.
Ja.
En dat maakt het ook zo ontzettend lastig.
Ja. Ja.
Om kinderen in rouw op te voeden, omdat je niet meer weet hoe moet ik ermee omgaan. Moet ik hem nu die grens aanreiken omdat het pubergedrag is?
Mm-hmm.
Of moet ik een heel serieus gesprek aangaan vanuit scheiding en verklaring en begrip?
Ja.
En weet ik veel wat. Dus
wat ik wel mooi vind van als ik dan even een stukje vanuit het Neufeld, vanuit de hechtingstheorie, daar zegt hij zo mooi, hè, van laat je kind niet los. Blijf in verbinding met je kind. En ik kijk zelf ook wel eens naar de How to Talk to Kids methode. Die had ik toevallig laatst vanwege mijn eigen dochtertje. Ik dacht, leuk, weer zo'n boek lezen erbij. En dat vind ik ook wel mooi dat ze daar best wel gaan zakken en zeggen van, de eerste stap is eigenlijk het erkennen van de emoties van kinderen. En de erkennen van waar ze zitten. En in verbinding blijven. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel mooi. Dat is misschien wel iets wat bij alle kinderen kan, neem ze serieus, ga met ze in gesprek, maar op het niveau van waar het kind natuurlijk in zijn leeftijd zit. Dat die denk ik wel heel belangrijk is. En laat je kind niet los, dus gaat niet als een kind dus heel erg dwars gaat liggen als puber, dat je denkt, laat maar, ik ga inderdaad niet begrenzen of ik ga juist wel heel erg veel straffen. Het gaat om die verbinding behouden.
Ja, en dat is mooi dat je dat zegt. Die verbinding die behoud je door eerst te erkennen
Precies. Dat
het kind zich mag voelen hoe hij zich voelt. Want we hebben geen enkel recht om een ander te vertellen hoe hij zich moet voelen.
Nee. Van ik ben nu verdrietig. Ach nee, het valt wel mee. Ja.
Ja. Ja. Ja, maar dat is toch geen reden om verdrietig te zijn?
Nee.
Je ziet je vader morgen toch weer?
Ja,
je kan wel boos gaan doen, hè, maar je moet toch naar je vader. Nee, ik zie dat je boos daarom bent. Wat naar voor je dat je dat zo voelt.
Ja. En dat dus ieder proces is uniek, hè? En daar moet je dus eigenlijk bewust van zijn als ouder ook. Dat je daar niet aan mag komen in die zin.
Nee. Nee.
Anders dan beschikbaar zijn.
Nou ja, en wat ouders vaak ik zou willen zeggen de fout die ouders maken. Mm. En die heb ik zelf ook gemaakt in mijn opvoeding. Is dat je denkt dat op het moment dat je een kind erkent in zijn gevoel, dat je er dan ook naar moet handelen. Mm. Maar dat zijn twee verschillende dingen.
Nee. Ik had laatst een puber die tegen mij zei, die ouders van mij die denken de hele tijd maar in oplossingen. Ik wil gewoon een keer horen wat vervelend voor je. En dat is alles soms. Even dat erkennen of wat vervelend dat je dit zo ervaart. Hè, dat vind ik ook wel mooi. En ik had ook een andere puber, die blijf ik ook ontzettend mooi vinden. Die vond het moeilijk om bij zijn stukje rouw te komen. En die zei, die scheiding, dat is als een soort van wond waar je dan een pleister op plakt. Dan is het even dicht, dan vergeet je het. En dan gaat hij af, toen moet die pleister eraf en dan doe je er jodium op. En dan gaat het prikken, dan doet het heel veel pijn. Pleister er weer op, huppatee. En hij beseft nu dat die pleister eraf moet. Hij moet het laten luchten, want dan kan hij pas zijn emoties de hele ruimte geven.
Ja.
Vond ik zo'n mooie omschrijving hoe van jongeren ook worstelt met die zoektocht. Ik stop het weg, je coping, hoe ga ik met dingen om? Ik moet het toch de ruimte geven, maar of die ook de ruimte krijgt om dat de ruimte te geven. Hey, en jij hebt ook natuurlijk heel veel theorie in huis, dus ik ben ook benieuwd van de theorie van de rouwtaken van William Worden. Die komt mij bekend voor, maar je hebt ook het duale procesmodel en alles. Wat kan jij over een stukje theorie vertellen wat hierbij past?
Ja. Nee, er zijn drie prominente theorieën. Ik zelf werk, alle theorieën heb ik in mijn hoofd. Maar waar ik in mijn begeleiding in werk is met die rouwtaken van William Worden. Omdat die een prachtige rode draad geven in wat er moet gebeuren in een rouwproces, zodat je er doorheen kan. Dan heb je dus die vier taken.
Mm-hmm.
En de eerste taak is erkennen wat er is gebeurd. Nou, we hadden het net al even over dat kinderen informatie moeten hebben.
Ja.
En die zit heel erg in die eerste rouwtaak. Zorg dat jouw verhaal compleet wordt. Wij zijn verhalenvertellers. Hè? Ons narratief, dat moet blijven stromen. En op het moment dat er een scheiding plaatsvindt, je voelt hem al, ontstaat een enorm gat. Want opeens blijkt dat verleden, wat in jouw hoofd geconstrueerd is volgens een bepaald verhaal, dat staat op de tocht. Want het blijkt dat mama en papa een hele tijd niet meer van elkaar houden. Dus hoe zit dat met mijn verhaal? Dus dat moet geheeld worden. Dat moet weer een vloeiend verhaal worden. En daarvoor heb je dus informatie nodig. En daar gaat die eerste rouwtaak gaat heel erg daarover. Zodat je op een gegeven moment kan zeggen... Oké, ik weet nu dat mijn ouders gescheiden zijn. Niet leuk, maar dat is zoals het is. En dat accepteer ik. Dus dat is rouwtaak 1. En dan, en dat relateert ook een beetje... En wat ik net zei over die tijd, dat je er een beetje in gaat zakken in rouwtaak 2... komt veel meer dat diepere gevoel van het gemis. Dus die zit ook in rouwtaak 1, maar in rouwtaak 2 komt die rust. En dan ga je echt denken, ach, ik mis mijn vader. Of ik mis mijn moeder, want jeetje, dit is dus zoals het altijd gaat. Dus ga je heel erg die gevoelens doorwerken die daarbij horen.
Yeah.
En in rouwtaak 3 kom je in de rituelen. En daarin zit echt dat je gaat wennen aan de heen en weer beweging. Dat je dan bij mama, dan bij papa bent. Je weet wat je moet doen als je tas vergeten bent. Dus alles begint een beetje op zijn plek te vallen. Yeah. Er ontstaat rust. Je weet dat je op vrijdagavond bij papa McDonald's krijgt. En als je op vrijdagavond bij mama bent, moet je gewoon je broccoli eten. En daar is allemaal rust in ontstaan. En dan rouwtaak 4, dan ga je verbinden met dat nieuwe leven. En dan ga je dus gewend raken aan hoe het nu is. En je gaat ook durven te vertrouwen dat niet alle relaties zomaar stoppen. Dus, en ik zeg ze nu heel snel achter elkaar. Het gaat natuurlijk door elkaar heen altijd. Ja. Ze lopen door elkaar heen. En dat dit kan echt een proces van jaren zijn. En er is ook nog een ander model erdoorheen. Dat je een crisisstadium hebt bij scheiding. Je hebt een stadium van hernieuwde stabiliteit. En je hebt een stadium van rust, dat iedereen er is. Ja. Ik zeg het verkeerd. Crisisstadium, overgangsstadium en stadium van hernieuwde stabiliteit. Ja. En die loopt een beetje om die rouwtaken heen.
Ja, mooi. En dit is ook iets wat in de begeleiding van kinderen eigenlijk heel mooi meegenomen kan worden. Hè?
Ja, want dan kan je allerlei oefeningen omheen doen. Ja. Zodat kinderen ook daar grip op gaan krijgen en dat allemaal gaan begrijpen.
Ja. Ja, en wij zijn als kindbar zijn we natuurlijk geen rouwspecialist of geen rouwtherapeut in dat stukje. Wij besteden wel een stukje aan rouw waar ze natuurlijk zitten. He, ook dat construeren van het verhaal. Toevallig zit ik zelf nu ook heel mooi in een kaas waar we dat eigenlijk aan het doen zijn, waar we het aan het samenbrengen zijn. Heel mooi om te zien hoe zo'n proces, als dat doorlopen wordt, hoe mooi en helend en verzachtend het kan werken.
Echt.
Ja, noem het magisch in die zin.
Ja.
En ze doen het eigenlijk ook vooral zelf. He, je reikt iets aan, maar ze doen het dan zelf. Wij gebruiken ook het hartmodel in ons kindbartiger stukje, hè, waar we kijken naar de houvast van een kind, de autonomie van het kind, het rechtvaardigheidsgevoel, de toekomst. Waar zit een kind? Hoe kunnen we een kind daarbij helpen? Maar ik vind deze heel mooi, die rouwtaken, hè, om die in je gedachten eigenlijk mee te nemen. En vooral als je ook ziet dat een kind daarin vastloopt, van waar kan nou een therapeut eventueel in helpen?
Ja.
En wanneer kan je nou eigenlijk spreken van vastlopende rouw, dat je dat herkent?
Ja. Nee, jij noemde net al even het duale procesmodel. En daarom vind ik dat procesmodel weer zo mooi.
Ja.
Want dan heb je die verlieskant en je hebt de herstelkant. Hè? En kinderen, en niet alleen kinderen, hoor, iedereen in rouw, die moet die heen en weer beweging maken. En het is natuurlijk heel logisch dat als een verlies net plaatsvindt, dat je heel veel in die verlieskant zit. Dat je alsmaar aan het denken bent, oh nee, en ik mis en dit en dat. Maar er moet ergens dat je ook weer naar die herstelkant gaat. Hè? Dus, en voor kinderen... Bij kinderen zie ik niet zo snel dat ze vastlopen. Die maken van natuur al die heen en weer beweging. Waarbij kinderen iets meer in die herstelkant zitten. Maar dat is hun natuurlijke neiging.
Ja, ja. Het nu leven ook, hè?
Ja, ja. Juist. Die leven, dat wat ik net gezegd, die leven zo in het nu. Dat die doen hun dingetjes wel. Ja. Dus, maar het kan echt wel voorkomen dat kinderen of juist heel erg alleen maar in die herstelkant zitten. En helemaal niet willen praten over die scheiding. Niet naar dat verlies willen kijken. Oké, dan gaan alarmbellen rinkelen en dan denk ik, daar moet wat gebeuren. En die andere kant kan dus ook een kind wat alleen maar in die verdriet zit en in die lethargie en mijn ouders zijn gescheiden. Voor mij hoeft het allemaal niet meer, wat dus nogmaals niet veel voorkomt. Daar moet ook extra hulp, want dan loopt de rouw vast.
Ja.
Maar ik zie niet, bij pubers kan het wel wat eerder al gebeuren, zo vanaf 14, 15 jaar. Maar daarvoor, ik zie eigenlijk niet dat rouwprocessen vastlopen.
Nee.
Wat ik wel zie... is dat kinderen hun rouw niet kunnen verwerken. Maar daarmee bedoel ik niet dat ze vastlopen, want ze blijven die heen en weer beweging wel maken. Maar dat ze niet die rouw kunnen gaan verwerken door de ruzies die er is tussen ouders.
Ja,
want kinderen hebben veiligheid nodig om te kunnen rouwen. En als het thuis niet veilig is, kunnen ze niet rouwen.
Nee. Dan gaan ze strategieën aanleren om zich maar staande te houden of te doen.
Juist.
Hè? Dus dat is dan... Ja. En dan blijven ze wel heen en weer bewegen. Wat jij ziet, dat zie ik ook wel terug,
En dan komt die rouw vaak pas als ze volwassen zijn.
Ja, herkenbaar. Dat is heel herkenbaar. Dus het is zo'n belangrijke boodschap aan ouders eigenlijk ook. Dat je het kind de ruimte geeft en vooral naar jezelf gaat kijken. Van hoe sta ik er zelf in? Zodat je kind ook die ruimte kan krijgen om dit allemaal een plekje te geven.
Ja. Ja, ja. En dan hoop ik alsjeblieft dat ouders niet denken, ik geef hem die ruimte wel hoor.
Ja.
Maar hij of zij niet. Nee, nee. Want dat is gewoon niet nee. waar.
Het is heel erg belangrijk om naar jezelf daarin te kijken. Ja. En, en je kwetsuren te bekijken. En daar hebben we een eerdere podcast ook met Tineke even aandacht aan besteed. Hè, van wat doen ouders daarin nou? Wat kan je daarin, dat belangrijk is? Wat zou je voor hulp aan kinderen kunnen bieden in dit stukje? En als je hulp biedt, wat doe je daarin wel en wat doe je daarin niet? Als je vooral naar het stukje rouw kijkt.
Nou, waar wij kinderen mee kunnen helpen is om hun eigen gevoelens te gaan exploreren. Bij ons mag alles er zijn. We onderzoeken het met het kind. Het kind belast ons niet. We hebben verschillende methodieken. Kinderen praten eigenlijk niet, maar dan gaan we natuurlijk altijd maar creatieve middelen inzetten met de jongere kinderen, speltherapie. Dus we gaan ze helpen die gevoelens te exploreren, maar ook weer die houvast te vinden, om weer hun eigen basis terug te vinden. Maar, en dan komt natuurlijk de grote, maar je vraagt het al, hè, van wat doen we daarin wel, wat doen we daarin niet. Als het thuis niet veilig is, wij kunnen een kind niet hier overhoop halen, nieuwe dingen aanleren en hem terugzetten in een onveilig systeem. Nee. Dat is echt een absolute contra-indicatie voor hulp. Nou is het nare dat bij scheiding de kinderen naar voren worden geschoven om hulp te krijgen, terwijl het de ouders zouden moeten zijn. Hè. Daarvoor is die schipaanpak natuurlijk ook zo fijn dat we daarin die ouders zo begeleiden. Maar, want het is absoluut niet oké. Je had het net over die wond. Hè. Stel dat die jongen, die laat die pleister eraf en je gaat hem vervolgens in een modderbad gooien.
Ja, nee.
Dan gaat die wond, dat gaat niet goed.
Nee.
Dus daar moeten we altijd naar kijken. En dat is ook vaak de reden dat ik ook wel eens tegen ouders zeg, ik moet gewoon stoppen met de begeleiding, want ik maak het alleen maar erger.
Ja, eens,
het is veel beter dat jouw kind nu leert om hierin overeind te blijven. En dan gaan we geen therapie doen. Dan kan ik me ook nog wel een soort coaching geven van hoe blijf je hierin overeind.
Mm-hmm.
En laten we maar later voor therapie komen. Maar therapie is gewoon
niet. Nee, dit herken ik zeker. En dit is ook een beetje een misvatting ten aanzien van onze rol. Hè? Dat wij de kinderen op een bepaalde positie zetten soms. Waardoor zij veel meer naar voren geschoven worden. En wat wij natuurlijk eigenlijk doen is door inzichtelijk te maken waar de beleving van het kind zit. En waar het kind tegenaan loopt. Te zorgen dat we die ouders in beweging krijgen. Zodat die ouders de taken gaan oppakken die zij te doen hebben.
Ja.
Want het is natuurlijk nooit de taak van het kind om dat op te lossen. Ja. Hè? En dat we kijken wat kunnen wij overnemen in die zin van het kind. Ik zeg, leg die ballast maar op mijn schouders, want dan ga ik wel naar je ouders toe. Want uiteindelijk ligt natuurlijk daar de taak en de opdracht. Hè?
Ja.
En dat is zo belangrijk. En dat wegen wij ook steeds af, hoor. Als wij situaties zien waarbij we voelen, we kunnen het kind wel bewegen, maar op het moment dat een kind teruggaat en achter de voordeur werkt dat heel anders. Dan maak je het een kind veel moeilijker. Dan zet je een kind klem. Hè? En die kan die band met jou ook heel moeilijk in stand houden als het daaromheen zo lastig is. Daarom vind ik dus die samenwerking ook zo belangrijk met professionals die er dan weer voor volwassenen zijn. Hè? En dat je dat eigenlijk ook. Het moet allemaal bij elkaar passen in dit proces.
Precies. Ja,
het zijn allemaal puzzelstukjes waar aan gewerkt moet worden.
Ja.
Hey, en als je bij kinderen kijkt, want jij noemde er net ook zo'n mooie rituelen. Is dat iets wat je merkt dat werkt bij kinderen? En wat voor dingen kom je daarin tegen?
Nou, rituelen geven natuurlijk houvast. Ik trap even een open deur in. Maar als er nou iets is wat kinderen nodig hebben, dan is het houvast.
Ja.
Voorspelbaarheid, weten hoe het gaat en wat de rituelen zijn. En eerst hadden kinderen rituelen in hun eigen gezin met mama en papa.
Mm-hmm.
En nu gaan ze nieuwe rituelen, want mama de rituelen zijn anders dan papa zijn rituelen. En opeens gaan ze wel beide ouders op een andere manier leren kennen. Dus die rituelen die geven houvast. Maar die rituelen zijn bijvoorbeeld ook, kunnen positieve rituelen en negatieve zijn. Hè? Ik moet denken aan de jongen die dan altijd op vrijdag naar zijn vader ging. Dan was hij helemaal blij. Dat was in mijn rol van kindbehartig nog. Heb ik deze jongen gezien. Echt heel leuk. Die jongen was dan helemaal blij. En dan ging hij naar zijn vader toe. En vader lag op de bank. Hé, knul, hoe is het? Want voor hem was het gewoon zijn kind kwam.
Ja.
En dat was, die hoorde erbij. En dat was allemaal normaal. Maar voor die jongen, die had er een heel ding van gemaakt. Die ging weer naar papa toe. En die dacht, maar papa is helemaal niet geïnteresseerd in mij. Dus in dit geval was het eigenlijk een negatief ritueel.
Ja.
En weet je, dit zijn ook dingen waar kinderen naar uit kunnen kijken. In dit geval dus niet. Dus nu is dit verhaal klaar. Nu gaan we weer naar de positieve rituelen. Dat kinderen daar naar uit kunnen kijken. Dan weet, als ik daar bij papa kom, dan weet ik dat papa heeft 7-Up voor mij ingeschonken. En het is vrijdagavond. Dan gaan we altijd eerst samen dit.
Ja.
Dat kan ook houvast door de week heen geven.
Ja. Dus een aantal dingen die misschien voor, en dat hangt misschien per leeftijdsfase ook weer daarvan af. Hele jonge kindjes zijn gebaat bij dat beide ouders soms een aantal dingen nog hetzelfde blijven doen.
Ja.
Maar dat je met kinderen ook je eigen rituelen creëert. En die ook in stand houdt, omdat dat dus zo'n houvast geeft. En dat kan zijn bij het terugkomen van het andere huis. Hoe je binnenkomt, hoe je dan ontvangen wordt. En dat kinderen voelen van, oh ja, dat geeft ook een bepaalde structuur weer in hun leven, in die chaos van de scheiding.
En dat is ook mooi dat je dat zegt, want dat moment van terugkomen is zo belangrijk. Hè? En dat idealiter zou dat altijd hetzelfde moeten zijn. Ja. En niet dat mama de ene keer, nou zeg ik mama, maar het kan ook papa zijn, de ene keer voor de deur staat, hi schat, was het leuk? En de volgende keer,
geen tijd, geen aandacht.
En het kind negeert en die ex negeert. Dus een kind moet erop kunnen bouwen dat het zo gaat.
Dus dat is voor ouders ook een mooie tip. Denk na over hoe je dat doet. Hè? Hoe haal je je kind, hoe komt je kind thuis en wat hebben jullie daarvoor een bepaalde structuur?
En daarover gesproken, dat is ook een ritueel. Dat voor kinderen is het nodig om te kunnen schakelen.
Ja.
Weet je, ouders die klagen daar natuurlijk vaak over. Die zeggen, oh, dan komt hij van zijn moeder terug. Nou, geen land mee te bezeilen. Gaat daar niet goed, hoor. Gaat daar niet goed. En dan zeg ik, en hoe kom jij uit je werk?
Ja.
Moet jij dan niet ook? Ja, oh ja, dan moet ik ook. Nee, dan moet iedereen me met rust laten. Want dan wil ik eerst een uur zitten. Vroeger hadden we natuurlijk de man achter de krant. Nou, de krant is verdwenen.
Ja.
Maar het symbolische beeld blijft hetzelfde. En dat is bij kinderen niet anders.
En dat is eigenlijk in deze tijd niet veranderd. Hè? Ik bedoel, als ik dat bij mijn eigen dochtertje zie die van de opvang komt. Die moet ook even schakelen.
Juist.
En of als ze een weekend bij opa en oma is geweest. Ja. Dan is het ook weer even gek met papa en mama. Moet je ook weer even die switch maken. En dat is hetzelfde als je bij elkaar bent dan als je uit elkaar bent.
Ja.
Dat is eigenlijk heel gewoon. Je gaat van de ene plek naar de ander en je moet even je draai weer vinden.
Maar denk weer aan het opvoeden, waar we het net over hadden. Je weet dan eigenlijk niet of dat gewoon het kind is of dat er iets is aan de hand.
Nee.
Dat het kind toch niet goed reageert op die scheiding. En daar zit ook veel bezorgdheid van ouders in. Hè? Dus ze gaan heel erg onderzoekend kijken naar dat kind. Gaat dit wel goed? Ja. Gaat het wel goed daar dat hij zo thuis komt?
En ouders maken zich in die zin natuurlijk altijd zorgen om hun kinderen.
Hè? Precies.
Ja, dat is normaal bij ouders. Hè? Maar wij proberen daar ook wel naar te kijken met ouders. Door een beetje inzicht te geven van, hoe reageert je kind nou eigenlijk normaal op veranderingen?
Ja.
Bij onprettige situaties is dat inderdaad significant anders, wat jij zei. Maar ook, wat hoort nou een beetje bij het karakter van het kind? En wat is een beetje door de scheiding in algemene zin wat je kunt verwachten bij kinderen? En dan kun je op een gegeven moment, ik had laatst ook een vader die zei, ons kindje zeg maar thuis is en ik maak wat te eten voor hem en dat vindt hij niet lekker, dan wil hij eigenlijk in één keer naar mama toe. En toen dacht ik, maar dit kind is 3, 4. Dit is wat kinderen ook doen in de normale leeftijdsfase.
Ja.
Dus dit hoeft niet te zijn dat die jou aan het testen is. Of dat zou die in een relatie samen ook doen. En dat vind ik wel fijn om ouders daar wat zicht op te geven. Omdat ze anders inderdaad die zorgen vergroot worden. En dingen bij kinderen ook geproblematiseerd kunnen worden. Hè? Dus dat kinderen
precies
snel die stempel krijgen van het gaat niet goed met ons kind.
Ja, precies.
Dat we dat ook niet moeten overproblematiseren, laten we het maar zo zeggen.
Nee,
maar ritueel kan dus eigenlijk heel erg helpen, hè, voor kinderen.
Ja.
Als ik nog aan jou vraag vanuit jouw rol als therapeut, maar ook voor professionals in algemene zin, voor ons als kindbehartiger, wat is nou belangrijk hoe je in gesprek gaat met je kind over rouw? En misschien eigenlijk ook wel voor ouders. Wat doe je wel en wat doe je niet? We hadden al een beetje dat niet het bagatelliseren van het gevoel, hè, wat je zei. Maar wat doe je wel en wat doe je niet in zo'n gesprek?
Ja, wat je niet doet, is je gaat het niet overnemen. Dus als een kind zegt, ik mis mama zo heel erg. Even afhankelijk van de situatie, maar dat je niet gaat zeggen, nou, ik niet hoor, of ik ben blij dat ze niet, of ik ook. Dus je houdt altijd bij het kind en schakel je eigen gevoel uit.
Mm-hmm.
Normaal zou ik zeggen als ouder, schakel je gevoel in, want je moet verbinden met je kind. Maar ik denk juist in scheiding moet je het gevoel uitschakelen. Zodat je er helemaal voor je kind kunt zijn. Kijk naar je kind alsof het je neefje is die in een hele lastige situatie zit.
Yeah.
En ga op die manier het gesprek aan. Dat is één. Ik denk het andere is, zie alles wat jouw kind zegt niet als een persoonlijke aanval. Denk niet dat jouw kind aan het kijken is wie de leukste ouder is. Want dat doen kinderen niet. Maar dat denken ouders vaak wel.
Ja.
Oh, hij vindt mama leuker. Oh shit, ik ga het verliezen. Ik moet Nee, helemaal niet. Zo kijk je kind helemaal niet. Dus dat is twee. Ik denk ten derde, als jouw kind iets uit over wat hij lastig vindt bij de andere ouder, ga het niet oplossen. Want dat is waarschijnlijk niet wat je kind wil. Ik heb een keer een jongen gehad en dan kwam hij thuis en die was dan boos op papa. Er was iets gebeurd en mama pakt meteen de telefoon en gaat papa bellen.
Mm.
Maar dat was niet wat het jochie wilde.
Nee.
En toen is hij ook acuut opgehouden met zijn gevoel te delen met zijn moeder.
Ja.
Dus een kind moet zijn gevoel kwijt kunnen.
Mm.
Dus om over dat gesprek over rouw te gaan doen is heel lastig omdat je zelf ook betrokken bent. En dat is waar ik natuurlijk aan het begin ook zei. Bij scheiding laat dat op schuldgevoel. Ja. Bij overlijden, dan ben je hartstikke verdriet, maar je kon er niks aan doen. En dan kan je een heel ander gesprek met je kind hebben dan wanneer jij er wel iets aan kan doen en je denkt, oh ja, al wacht even.
Ja, dus kan het ook fijn zijn dat er dus anderen zijn die dat stukje misschien over kunnen nemen als je er zelf niet beschikbaar voor bent. Hè? Dat is ook...
Dat is heel fijn, maar ik denk wel dat het bij de ouders zou moeten gebeuren.
Zeker, uiteindelijk
dat is de natuurlijke rangorde.
Ja, en dat is de belangrijkste relatie die natuurlijk uiteindelijk in stand blijft ook. Hè? Ik vind het altijd mooi, ik gebruik heel vaak het krukje van, dat is ook van blijven staan ondanks de storm, heel mooi het krukje. En dan zeggen we tegen ouders, je hebt een krukje, als je één poot omduwt, dan valt het krukje om. Dus die drie pijlers zijn heel erg belangrijk. En jij noemt ze eigenlijk al van, hoe steun je je kind? Hoe stimuleer je je kind? En hoe stuur je je kind? En dat gaat een beetje in het begrenzen. En ik vind die heel mooi, die passen bij wat jij ook aangeeft. Is ook heel mooi. En als één niet goed gaat, dan valt dat kind om. En dat is natuurlijk wat je niet wil. Dus dat zijn weer die pijlers in dat ouderschap, in dit stukje.
Ja. Nou ja, ik zou echt iedereen, jij noemde het boek net, het was echt mijn favoriete boek. Ja. How to Talk to Kids. Oh, ik vind het fantastisch.
Ja, zeker.
Als je op die manier met je kind kan praten, dan bereik je alles.
Ja, ik ben helemaal dus dat... Nou, Jambia, we gaan heel mooi, want we gaan ook een beetje over naar de boekentips. Dus deze kunnen we heel mooi erbij pakken, want die wilde ik ook nog aan jou vragen. Ja, ik vind het ook een hele mooie en voor ouders. En het is makkelijk leesbaar. Het is verschillende leeftijdsfases. Het is ook nog met volgens mij broertjes of zusjes of stiefbroertjes erbij. Ze hebben verschillende dingen daarin, maar het biedt een mooie houvast in hoe je even gaat zakken op het niveau van je kind. En hoe je dat kunt opbouwen met je kind.
Ja.
Zodat je in verbinding blijft. Heel mooi.
Hey,
en dan natuurlijk jouw boek, hè, Kinderen in Spagaat.
Ja.
Ik vind het heel fijn om daar ook meer te leren over het stukje rouw bij kinderen. En wat kinderen daarin kunnen doorlopen. Wat zijn nog andere boeken waarvan jij zegt die je kunt adviseren om eventueel in te zetten met kinderen en rouw? Dan wel om te lezen om daar meer kennis over op te doen.
Ja, nou ja, ik denk, kijk, een bekende is Camille de Groene Chameleon.
Ja, prachtig.
Vind ik een heel mooi boek om voor kinderen duidelijk te maken hoe je in twee werelden leeft, maar je toch altijd beide werelden in je hebt.
Ja.
Maar ook, want kinderen snappen het zelf ook niet altijd, hè, waarom ze bij mama zo anders zijn dan bij papa. Maar dat is, ik bedoel, jij bent ook anders bij je ouders dan bij je man. Ja, oké, dat is logisch, natuurlijk een raar vergelijk, maar je snapt wat ik bedoel.
Je bent op verschillende plekken anders. Ja.
Ja, dus dat is heel fijn voor kinderen om te gebruiken daarbij. En voor ouders, denk ik, om nog meer erover te leren. Ik vind dat, we hadden het net even, hoe heet ze nou?
Joanne Pedro Carroll, Kinderen op de Eerste Plaats.
Ja, Kinderen op de Eerste Plaats.
Zeker
vind ik ook een prachtig boek. Natuurlijk naast alle boeken van Villa Pinedo, dat sowieso, die moeten sowieso gelezen worden.
Ja, ja.
Maar ik denk, er valt heel veel te leren voor ouders. Hoe kan je dit met je kind doen?
Ja. En dat is misschien een laatste, die mooie tip van het boek van Villa Pinedo. Je hoeft het niet alleen te doen. Een mooi boek voor kinderen, waar ze ook de gevoelens en de rouw een stukje in meenemen.
Ja.
Als laatste heb jij iets van, ik heb het vaak over helpende gedachten voor kinderen. En hoe je ook weer een beetje, nou niet alleen maar naar het verdrietige kan kijken, maar ook weer iets wat je kan helpen. Is er eentje die jij zou willen meegeven?
Ja, ik zou niet weten of die meteen zou helpen. Maar ik denk wat ik aan kinderen heel graag mee zou willen geven is dat jouw ouders zullen nooit stoppen met van jou te houden.
Ja, prachtig.
En dat is, dan voel ik me altijd net mijn eigen moeder. Maar dat ga je begrijpen als je zelf groter bent.
Ja.
Maar dat is, weet je, dat
als je
is
zelf later
wel.
Kinderen
is,
hebt, hè?
Ja, precies. Ja. Je later zelf kinderen hebt. Maar dat is wel echt zo, weet je. En als kind weet je dat niet.
Nee.
Maar jouw ouders houden onvoorwaardelijk van je. Ook al kunnen ze het niet goed aan je laten zien, omdat ze zelf in de penarie zitten.
Mm.
Maar het is wel zo. Ze houden altijd van jou. En jij kunt nergens iets aan doen. Wat je ook doet, als ouders boos worden, dat komt niet door jou. Het komt misschien wel door jou, maar jij bent daar niet verantwoordelijk voor. Want zij zijn de volwassenen en zij moeten daar goed mee om kunnen gaan.
En dat komt eigenlijk door hun eigen penarie, hè, waar ze dat niet aan kunnen. Maar mooi, hele mooie boodschap. Ik denk
het is niet jouw schuld, het is niet jouw taak. Hè? Dat is natuurlijk de Villa Pinedo-spreuk, het is niet jouw taak. En ze houden van je altijd, ook al voel je het niet altijd.
Mooi.
Ja.
Ik heb er niks meer aan toe te voegen eigenlijk.
Nou,
heel mooi, want
anders
zou ik je hele boodschap ontkrachtigen. En super fijn dat je jouw kennis wilde delen en dat je hierover in gesprek wilde gaan. Dus dank dat je aan tafel hebt gezeten.
Graag gedaan. Dankjewel dat je me hebt gevraagd.
Ja, natuurlijk. En voor de luisteraars ook. Dank voor het luisteren en weer heel graag tot een volgende keer.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram-pagina @kindbehartiger. Tot de volgende keer.